buiten de legerplaats. Dus de Hebreeënbrief die zegt in Hebreeën 13 zo: laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats. Hebreeën 13 is dat, vers 13, waaraan dus letterlijk het thema van deze dag is ontleend. Maar ik wijs er meteen aan het begin van de dag op dat deze woorden gevonden worden helemaal in het slot van de 13 hoofdstukken van deze zogeheten brief aan de Hebreeën. En dat vers 13 van hoofdstuk 13 begint met zo dan. Zo dan laat ons uitgaan buiten de legerplaats. En de beide woorden, zowel zo als dan, willen zeggen dat wat hier naar voren gebracht wordt in dit vers voortvloeit uit het voorafgaande. En als u mij vraagt, uit alle voorgaande 12,5 hoofdstukken. Als ik dat zo goed gezegd heb, tenminste. Zo dan, op grond van de voorgaande uiteenzetting, laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Als dat er nou alleen stond, was het een wat minder groot probleem, denk ik. Want er staat meteen achter, zijn smaadheid dragende. En dat is natuurlijk een rem die dan op de voorgaande zin gezet wordt. Laat ons tot hem uitgaan. Ja, tot hem uitgaan, dat lijkt nog wel wat. Maar zijn smaadheid dragende, onder het motto wie mij volgen wil nemen zijn kruis op zich, want dat zei de Heer bij gelegenheid, dat maakt het toch iets moeilijker. Kijk, het is natuurlijk, dat begrijpt u, het is natuurlijk toeval dat wij vandaag weer één zijn, terwijl inderdaad, zoals broeder van Edenburg zei, Peter, hij zei, vandaag zijn ze in Arnhem bij elkaar, Reinhold, dat is Arnhem toch? Ja, zijn ze in Arnhem bij elkaar van het CDA om te bespreken of ze al of niet zullen meedoen in de voorgestelde regeringscoalitie. Want ja, er moet toch een kabinet komen en al dat soort dingen meer. En het probleem daar is precies hetzelfde, hè? Uitgaan buiten de legerplaats. Ik denk dat dat de legerplaats is. En we zullen ons niet met politiek bezighouden. Daar gaat het nou juist over vandaag. We zullen ons niet met politiek bezighouden. Maar het eigenaardige is altijd die argumenten die ik dan lees. Hè? Van wat is nou eigenlijk echt het probleem? En het echte probleem is, natuurlijk aan de ene kant, maar dat hoor je überhaupt niet, is dat het CDA een achterban heeft voor een deel uit de islam, uit de Mohammedaanse wereld. Ja, het is te gek om te vertellen, maar ja, dat is nou eenmaal zo. Ze moeten rekening houden met een islamitische achterban, maar ze zijn christelijk. Dat is dus moeilijk. En het andere is dat hoezeer men ook wellicht instemt met het voorgestelde regeerakkoord, samenwerking met de PVV is slecht voor de reputatie van het CDA. En daarom wil men niet. Sommigen niet. Ze zijn bang voor hun eigen reputatie. Kijk, en daar zit het echte probleem. Want ja, wat de mensen er wel van zullen zeggen. En hoewel ik altijd het idee heb dat politieke partijen weinig respect hebben voor wat de mensen zeggen, speelt het dan ineens een rol. Men is bang voor de eigen naam. Maar goed, we zouden het daar niet over hebben. Waar wij het wel over hebben, is dat wij, u en ik, dus niet bang zouden zijn onze goede naam te verliezen. Wij zouden smaadheid dragen met Christus. Die, naar algemeen geldende maatstaven, een slecht politicus was, de Heer Jezus. Want als hij het beter aangepakt had, algemene opinie, als die het wat verstandiger en wat tactischer en wat minder radicaal aangepakt had, zouden ze hem niet gekruist hebben. Alsof dat ons iets verder zou geholpen hebben. Maar goed, dat is ook weer een ander verhaal natuurlijk. Hè? Kijk, het punt is, wij, terug te komen tot dit vers, wij zouden tot Christus uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende impliceren dat de Heer zelf smaadheid draagt. En als je jezelf christelijk noemt, hoef je op die hoofden daar helemaal niet bang voor te zijn dat je ook gesmaad zult worden in de wereld als zodanig. En de apostel Petrus zegt zelfs dat je er blij mee zou moeten zijn als je die smaadheid mag dragen. Omdat het nuttig is. Maar bovendien, omdat je dan pas echt in de praktijk een volgeling bent van degene die tot vandaag door de wereld verworpen wordt en impliciet in dit vers zich bevindt buiten de legerplaats. Christus zelf is buiten de legerplaats. Er staat een vers eerder, daar staat, hij heeft buiten de poort geleden. Dat wil zeggen, men heeft hem buiten de poort, buiten de legerplaats gebracht en daar gedood, letterlijk. Hetgeen meteen natuurlijk aanleiding is om antwoord te geven op de vraag, maar wat is dan die legerplaats waar wij uit zouden gaan in navolging van de Heer Jezus? En u weet, wij leven in een tijd van materialisme. Ik gebruik altijd een ander woord, ik gebruik gewoon oppervlakkigheid, want dat is wat het is, hè. De materie, broeders en zusters, de stof, de materie, dat is altijd de buitenkant der dingen. Materialisme is oppervlakkigheid. En als je wil, lees je dit oppervlakkig. Je kunt het in de commentaren lezen, want ik verzin die dingen helemaal niet. Dan staat er de legerplaats, dat is Jeruzalem. Want de Heer heeft inderdaad buiten de poort van Jeruzalem geleden. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Wil dus zeggen uitgaan buiten Jeruzalem. Waarna men concludeert dat de brief aan de Hebreeën dus geschreven is voor het jaar 70 van onze jaartelling. Dat vind ik nou oppervlakkigheid, hè. Want na het jaar 70 van onze jaartelling officieel was Jeruzalem verwoest. Er was geen stad om uit te gaan. Dus Jeruzalem moet er nog geweest zijn. Punt, einde van het verhaal. En als Jeruzalem verwoest is, is toch niemand er meer in. Dus vooruit. Dan ben je van het hele probleem af. Maar het grijpt uiteraard veel verder dan dat. Niettemin, het was Jeruzalem waar buiten of waardoor en waar buiten de Heer leed, gekruist is geworden. Maar u wordt toch geacht te begrijpen dat Jeruzalem nogal wat meer is dan alleen een stad gebouwd van de Jerusalem Stone, zoals men dat noemt. Een stad gebouwd van stenen op een berg en dat was het dan. Jeruzalem is volgens de psalmist de stad van de grote koning. Dat weet u toch, hè? Nou ja, dat is het niet, hoor. Dat zal het in de toekomst zijn. En de psalm beschrijft de toekomst. De wederkomst van Christus, de zoon van David, die in de toekomst Jeruzalem herbouwen zal. Ik sloeg over dat hij in de toekomst Jeruzalem verwoesten zal. Maar dat zal hij doen. Daarna zal hij Jeruzalem herbouwen en dan wordt het definitief de stad van de grote koning en volgens Psalm 122 de stad waar de stoelen des gerichts, de tronen uit het huis van David gesteld zullen worden. Wanneer de troon van David teruggebracht zal worden, opnieuw gevestigd zal worden om zo te zeggen in Jeruzalem en dan definitief, zodat niet alleen Juda, het Joodse volk, maar heel Israël en uiteindelijk alle volkeren gebracht zullen worden onder de heerschappij van de zonen David. Jeruzalem namelijk in de Bijbel fungeert als uitbeelding van alle messiaanse beloften. De stad Davids, feitelijk. En dat blijft nog steeds zo bestaan, omdat de beloften dienaangaande, die messiaanse beloften, tot vandaag nog steeds niet vervuld zijn. Waarmee Jeruzalem dus staat voor een bepaald politiek systeem. Het is hetzelfde Jeruzalem, dezelfde locatie in elk geval, dat in het Oude Testament beschreven wordt als de bloedstad. Vanwege dat er zoveel bloed gevloeid heeft. Het is hetzelfde Jeruzalem waarvan de Heer Jezus zei tot zijn Joodse tijdgenoten dat Jeruzalem altijd, hij zei het in een andere vorm, hij zei: het is nooit gebeurd dat de profeet niet gedood werd in Jeruzalem. Met andere woorden, de profeten werden gedood als ze in Jeruzalem kwamen. Tenminste vervolgd en in het algemeen inderdaad gedood. Dat is in ieder geval wat de Heer Jezus ervan zegt. Dus daar kan ik het ook wel bij laten. Het is de bloedstad met één bloedschuld. Welk Jeruzalem? Wat voor Jeruzalem? Wel, het oud-testamentische Jeruzalem. Uit de dagen al van de koningen en daarna zeker, en ik heb het eerst over David en Salomo, maar daarna volgt natuurlijk het Jeruzalem van de volgende koningen van Israël en later, nog iets later, van Juda, om zo te zeggen. Dit is niet best geweest. Men leest de profetieën. De Bijbel heeft er geen goede woorden voor over. En dat is ook de reden waarom Jeruzalem talloze malen veroverd is en ook menigmaal, omdat dat redelijk te tellen valt, verwoest is geworden. Op zeer lugubere wijze, mag ik wel zeggen. En laatstelijk officieel in 70 van onze jaartelling, hoewel dat niet het einde was, want daarna woonden er opnieuw mensen en er is nog het een en ander, heeft er zo plaatsgevonden. Tot in onze dagen feitelijk aan toe. En te denken dat dit Jeruzalem werkelijk vrede zal krijgen onder deze omstandigheden, dat is een idee fix. Hè? Ja. Een waanidee. Dan moet ik toegeven dat politici daar wat meer last van hebben, van waanideeën. Maar daar zouden we het niet over hebben. Toe maar. Buiten de legerplaats, ja, de stad letterlijk, maar veel meer het politieke en religieuze systeem dat door Jeruzalem vertegenwoordigd is geworden in de loop der eeuwen. Kijk, vandaag moet ik ook weer mijn nek uitsteken en demonstreren hoe wij inderdaad buiten de legerplaats gaan. U weet toch, er zijn nogal wat christenen die uit gebrek aan geestelijke rijkdom, die zijn niet kennen blijkbaar. Ja, sorry, iemand moet het toch een keer zeggen of niet? Goed. Die uit gebrek aan kennis van hun eigen geestelijke zegeningen zich richten op materiële zaken waarmee zij proberen hun leven te vullen en daardoor en daarom aanschurken tegen, het schiet me geen ander woord er binnen, iets met een hou ik nooit van, maar aanschurken tegen het judaïsme, tegen het jodendom. En dan zich gaan gedragen alsof ze joden zijn, joodse gebruiken invoeren in hun eigen leven, waaronder inderdaad de Sabbatviering en de viering van loofhutten, een grote verzoendag en weet je wat niet al. En zeggen dan dat ze dat dan toch doen, dat ze vinden dat het Oude Testament toch wat meer invloed zou moeten hebben in onze levens. En dan bedoelen ze al die Joodse riten en dat soort dingen meer. Ik moet u zeggen, ik persoonlijk beschouw het in de eerste plaats als geestelijk armoe, hebben wij niet wat beters dan het judaïsme. En daarna moet ik u, nou, als ik achter je lessenaar niet vertellen wat ik ervan vind, maar wat de Heer ervan vindt. En de Heer heeft nooit één goed woord overgehad voor het judaïsme. Voor de Joodse religie. Nooit. En dat is netjes gezegd. Want hoe zeg je zoiets? Hoe zei de Heer het? Hij kwam in de tempel, keek rond en keerde de tafelen om en joeg de beesten eruit en de lui die erin handelden en dat soort dingen meer. Dan weet je hoe hij erover denkt. En hij zei, misschien lees ik dat vandaag nog, als ik tijd heb, maar hij zei, jullie hebben je eigen wetten uitgevonden om je niet aan de wet des Heeren te hoeven houden. Je hebt het woord van God vervangen door je eigen woord. Je hebt de Mozaïsche wet vervangen door de Joodse wet. En de Joden denken dat de Joodse wet zo ongeveer de vertegenwoordiger is, om zo te zeggen, van de Mosaïsche wet. Maar in de praktijk is dat niet zo. En als ze even niet opletten, vertellen ze dat ook, hè. Dan zeggen ze, ja, maar de Mosaïsche wet, daar is niet uit te leven. Daar is niet mee te werken. Bovendien hebben we in het algemeen niet het bezit van het Heilig Land. En in ieder geval geen tempel. En de wet des Heren schrijft die dingen voor. Dus het is sowieso niet mogelijk. En dat soort zaken meer. Bovendien, het Jodendom is uitgevonden. Het Judaïsme is uitgevonden. Is dat het goed, niet het goede woord? Ontwikkeld? Uitgedacht? In de Babylonische ballingschap. En daarna vanuit Babel geïmporteerd in Jeruzalem, in Judea en Galilea natuurlijk, maar het is uit de ballingschap meegenomen. En de Heer zelf heeft bij monden van de laatste profeten uit de Oud-Testamentische geschiedenis ermee afgerekend. Hij zegt, ik wil er niet mee te maken hebben. Ze hadden nog hele vrome vragen over hoe het moest nou, nu ze niet meer in ballingschap waren, maar terug naar het land. En toen zei de Heer, die zei, ja hoor eens, ik heb niet gezegd dat je het zo doen moest. En je moet mij ook niet vragen of je er weer mee op moet houden. Ik wil er niet mee te maken hebben. Geen woord. En daarna kom je in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En blijken de Joden in het algemeen onwetend te zijn. Men leest het Johannes-evangelie. Ze kennen de profetieën niet. En aan de Mosaïsche wet hebben ze ook niks. En als ze zich op Mozes beroepen, zegt de Heer, nou ja, als je Mozes geloofd had enzovoort, zou je mij geloven. En denk maar niet dat je je op Mozes kunt beroepen als getuige aan deze jaartje. Mozes zal u veroordelen. Hij is de rechter. Zo staan de zaken ervoor. Nou ja, toen en nu nog, lijkt mij. Vergis u me niet, wat er zo fraai uitziet, volgens sommigen, in het Judaïsme, in het Jodendom, is in werkelijkheid de veruiterlijking van ongeloof. Hoe dicht het ook bij de waarheid staat, men kent en wil de waarheid niet. Zij zijn vijanden aangaande het evangelie. Zegt de Bijbel. En wat u ervan vindt, of ik ervan vind, doet verder helemaal niet de zaken. Dit is wat de Bijbel ervan zegt. En dat zijn woorden uit de Romeinen hoofdstuk 11. Dus dat is zo'n beetje bij de afsluiting van de Bijbelse geschiedenis. Om zo te zeggen, zo staan de zaken ervoor. Het is een ongelovig val, maar wel religieus. En het hele punt is dat de legerplaats de term is. Nou ja, Jeruzalem had ook gekund. In dit verband van Hebreeën 13, vers 12 en 13 lijkt me dat duidelijk. Jeruzalem is de vertegenwoordiging van een niet alleen politieke, maar vooral, en dat in de eerste plaats, religieuze wereld. Die beheerst wordt door de eerste beginselen der wereld. Dat is in de Bijbel een synoniem voor wet. Zelfs voor de Mosaïsche wet. De eerste beginselen der wereld. En wij zouden daaruit gaan. Want u weet, en ik vertel het hier in uw midden regelmatig. U weet hoe dat is. Christenen zijn in het algemeen christenen. Die menen dat de Heer er voor hen is. En dat de Heer er is om ons op redelijk aangename wijze door het leven te helpen. Als een soort sociale dienst. Ik heb een sociaal werken gekeken. Ik weet niet hoe dat precies heet, maar sociaal werken. Anders moet ik het even aan hem vragen. Het was Adewegen. Die was ooit van die beweging, zal ik maar zeggen. En die zei het werk wat wij doen. Mag ik het zeggen? Hij zei het werk wat wij doen is in wezen de schade voor de samenleving beperken. Wij helpen mensen, maar mensen worden niet geholpen, kunnen niet geholpen worden. Wat wij doen is de schade voor de samenleving beperken. Nou, dat is het. En sommigen denken dat de Heer daarvoor is. En als er iets ernstigs, iets ergs bedoel ik, in hun leven gebeurt, dan vragen ze zich af waar de Heer nou was. en waarom de Heer er niks aan gedaan heeft. Waarom vragen ze dat zich af? Omdat men denkt dat hij daarvoor is. En zo wordt hij ook dikwijls gepredikt. Maar het is een misverstand. De Heer heeft ons geen belofte gedaan voor dit leven hier. Een leven hier in deze oude schepping en in hoge mate toch in deze tegenwoordige boze eeuw, om zo te zeggen. En daarmee toch in hoge mate toch binnen de legerplaats. Maar de Heer heeft gezegd dat hij daar niet mee te maken wil hebben. Waarom ook? En de Bijbel zegt in het Oude Testament al, met name in sommige psalmen, wordt het uitdrukkelijk ons onder de neus gevreven dat het de gelovigen vaak in het leven nog veel slechter vergaat dan de ongelovigen. Als netjes verteld wordt, staat er, nou ja, hen overkomt hetzelfde, er is geen verschil. En als iets radicaler verteld wordt, wordt er gezegd, nou ja, gelovigen gaat het vaak slechter. Er is een goede reden voor. Zij zijn nogal buiten de legerplaats. Dat helpt je niet werkelijk. En dat is er ook niet de bedoeling van. De bedoeling is dat wij buiten de legerplaats, als kinderen Gods, leven in gemeenschap met de Heer en wandelen in het licht waarvan we er straks gezongen hebben. In gemeenschap met elkaar, gemeenschap met de Heer. 1 Johannes 1, vers wat het maar was. 6, 7, 8, 9 enzovoorts. Van de eerste Johannesbrief hoofdstuk 1. Wij wandelen in gemeenschap met elkaar, in gemeenschap met Christus en in het licht, maar licht is niet in de wereld, licht is buiten de legerplaats. En voor zover er licht voor de wereld is, zullen degenen die in de wereld zijn de legerplaats moeten verlaten om te komen tot het licht. Van gelovige staat schrijft de apostel Petrus dat hij ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En de duisternis, broeder, ja, de duisternis, dat is de legerplaats. We begrijpen niet verkeerd, van duisternis heeft men gemaakt, dat is de zonde. Nee, het is onwetendheid. Dat zondig is in zichzelf, ja, dat is zo. Maar duisternis tegenover licht, duisternis is onwetendheid, dat wil zeggen afgesneden zijn van het licht en van de lichtbron. Zoals licht, dat weet iedereen, dat staat in elk woordenboek als je mij vraagt. Een goed woordenboek tenminste, staat in licht. Wil zeggen ook verlichting van de inwendige mens. Het heeft van doen met kennis. Men weet ergens van, dat is verlichting. Zie. En leven in gemeenschap met de Heer is een leven per definitie buiten de legerplaats. In de legerplaats namelijk prefereert men de duisternis. En dat staat ook gewoon in de Bijbel, dat is Johannes 3. Het licht was in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En de Heer zei, het licht is nu in de wereld, maar ik ga heen. Het zal duister worden. En in die duistere wereld leven wij. En daarom wordt ons wijsgemaakt dat het zo duister niet is en dat het licht steeds groter wordt, dat men steeds meer weet, zich steeds verder ontwikkelt en overal verstand van heeft enzovoorts, maar het is alleen van uitwendige oppervlakkige dingen. Het is duisternis. Dat is die wereld. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Ik zei zo en dan hebben beide dezelfde betekenis. Ze vatten als het ware al het voorgaande samen en komen tot één gevolgtrekking. De vraag is, wat was dan het voorgaande? Nou ja, dat weet u waarschijnlijk toch waar de brief over gaat. Noem het maar een brief, hè. Wordt algemeen zo beschouwd. Het is een essay over de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond. Een boek eigenlijk. Over de ene kant oud-testamentische, mosaïsche religie. Want dat was het, hè. Religie is werken, dat weet u. Staat gewoon in het woordenboek, ook niet mijn filosofie. Staat gewoon in religie, dan ben je verplicht om bepaalde werken te doen. Religie komt van ligare, dat betekent binden. Een ligatuur is een binder, een band. Vraag dat maar aan de dokter, aan de chirurg. Of aan de rietblazer, ja, dat heet ook een ligatuur, waarmee dat rietje vast op je mondstuk zit, ja. Een binder. En ligare, dat vind je terug in het woord religie. Dat betekent opnieuw, weer en dus steeds sterker. Binden. Religie is binden, legt de mens verplichtingen op. Veel of weinig, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat als men religie serieus neemt, dan wordt het steeds zwaarder. Het is net trekkertrek. Kent u de trekkertrek? Weet u hoe dat werkt? Met zo'n tractor moeten ze dan een zware aanhanger trekken. Maar terwijl het ding vooruit gaat, wordt die last veel zwaarder. Dus je komt maar een klein eindje. De last wordt zwaarder. Nou, dat is wat religie is. Trekkertrek. Wordt beoefend op de Veluwe, zoals u begrijpt. Ja. Nou, laat maar zitten. Maar het gaat over de religie van het oude verbond tegenover het nieuwe verbond dat geen religie is. Want onder het nieuwe verbond zingen wij, prijst God, ik ben vrij. Dat hebben we net gezongen. Dat is vrijheid. Vrijheid zo te minnen. Zoiets het zo begint, hè? Een oud lied. Maar hoe dan ook. En daar is, ik bedoel, daar is over het algemeen weinig duidelijkheid over. Hè? Ik hoorde van de week een zogenaamd evangelische predikant. Want ze noemen zich evangelisch, dan weet ik niet waarom. Ik weet ook niet hoe je het anders moet noemen. Maar in ieder geval. Maar goed, hij noemde zich evangelisch. En hij sprak de mensen toe. En hij sprak ze aan met kerk. Kunnen jullie zich voorstellen dat ik u aanspreek met kerk? Nou, die man die deed dat. Kerk zus en kerk zo. En ik kan dat bijna niet horen, weet u wel. Ik kan dat bijna, ik doe het wel. Want dan, nou goed. Probeer de gedachtegang te volgen. Maar ik kan het niet. Nou ja, uiteindelijk wil ik het eigenlijk niet. Want waar het dan over gaat, is dat wij als kerk voor onze omgeving, voor onze stad en voor ons dorp iets gaan betekenen enzovoort. In de kracht van de Heer Jezus Christus, in de kracht van de Heilige Geest of zo. Maar ja, als je iets van je Bijbel kent, sorry. Maar als je iets van je Bijbel kent, dan weet je dat dat dus niet gaat werken. Want de Heer is er niet voor, hoe heet dat, deze stad hier. De Heer is er niet voor het vloog bij Oldebroek. En ook niet voor Oldebroek trouwens. En ook niet voor Amsterdam. En het ligt niet aan het Loo of Oldebroek of Amsterdam. Het hele punt is, de Heer heeft zich uit de wereld teruggetrokken en bouwt zich zijn gemeente. Bent u het woord kerk wel eens in uw Bijbel tegengekomen? Nee, hè? Hoe zou dat nou komen? Het woord kerk komt van Kyriakos of Kyriakes en dat betekent zoveel als dat wat van Kyrios is, dat wat van de Heer is. Maar u weet, onze Bijbels in de omgangstaal, die stammen uit de dagen zo ongeveer, ruw gezegd, maar ze stammen uit de dagen van de reformatie. Sommige Bijbelvertalingen leiden tot reformatie, de kerkhervorming en andere zijn daar weer uit voortgekomen, uiteraard. De Bijbel in de omgangstaal, maar het waren dus populair gezegd protestanten, om zo te zeggen. Het waren reformatoren die de Bijbel vertaald hebben en ze hebben geprobeerd het woord kerk te vermijden, omdat in de volksmond het woord kerk de Rooms-Katholieke kerk was als instituut met nog grotere wereldlijke macht dan welke politicus dan ook. In die dagen. Moest ik dat nog een keer zeggen of niet? En tot vandaag denken buitenstaanders bij kerk en christendom uitsluitend aan de Rooms-Katholieke kerk. En de vertalers hebben het woord dus vermeden. Dr. Maarten Luther, die had even niks te doen, omdat hij wel erg letterlijk, tamelijk letterlijk buiten de legerplaats was. Op de Wartburg. Hij kon zich buiten niet vertonen. Om voor de hand liggende redenen. En hij had toch niks, verder niks te doen. Dus die is de Bijbel gaan vertalen in het Duits. Daar is de oorsprong van de Duitse Sprache eigenlijk. En daarna, een poos later, heeft men in Nederland vanuit Dordrecht de Bijbel vertaald naar het Nederlands. In navolging van Luther. En men heeft het woord van Luther overgenomen. Gemeinde. Gemeente. Dat stamt nog uit de reformatie. En er begint een vrije jongen, zal ik maar zeggen. Want dat zijn evangelische van alles, hè? Vrije jongens. Die begint zijn toehoorders toe te spreken met kerk. Ja. En wat is de boodschap? Dat de Heer ons gezamenlijk als kerk wil gebruiken. Tot zegeningen voor heel Geldermalsen. Of wat het maar was ook alweer voor... kan ook die Tjerkstraat heel geweest zijn, dat weet ik niet helemaal zeker. Ik heb het niet helemaal gevolgd, maar voor de plaats. De burgerlijke gemeente, om zo te zeggen. Wat een dwaasheid allemaal. En wat een armoe. Het oorspronkelijke woord in de Bijbel, ecclesia, ik blijf maar bij het Grieks. Ik had ook het Hebreeuwse kahal kunnen nemen, betekent precies hetzelfde. Ecclesia wil zeggen dat men geroepen is, to call in het Engels, kahal, uitgeroepen is, ek in het Grieks, ecclesia, van kaleo, dat men geroepen, dat is Engels ook, dat men geroepen is, nou waaruit? De gemeente bestaat uit degenen die geroepen zijn uit... Nou, waaruit denkt u? Uit de legerplaats. Uit deze tegenwoordige boze eeuw. Als de apostel Paulus de Galatenbrief schrijft... dan heeft hij ook hetzelfde onderwerp als het onderwerp van de Hebreeënbrief. Het onderwerp namelijk waarbij oude en nieuw verbond... tegenover elkaar gezet worden. En in de introductie van de Galatenbrief in hoofdstuk 1 zegt hij waaruit het tegenwoordige werk van Christus bestaat. Zegt hij wat hij doen zou. En dan staat er in Galaten 1 over onze Heere Jezus Christus, vers 3, het slot was dat, onze Heere Jezus Christus, in vers 4, die zichzelf gegeven heeft, eigenlijk betekent het zich beperkt heeft tot, voor onze zonden, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, met als doel, opdat hij ons trekken zou, was de bedoeling... Het was de bedoeling, dat is commentaar op zou, het hulpwerkwoord van de toekomende tijd en dat in de verleden tijd. Je kan erin stikken, maar vooruit. Dit is wat het betekent. Hij zou ons trekken, was de bedoeling, uit deze tegenwoordige boze wereld. Aion, eeuw, voor mijn part. Ik neem aan dat duidelijk is waar het over gaat. Hij zou ons trekken uit de tegenwoordige boze wereld. Dus het tegenwoordige werk van Christus dat hij doet aan elke gelovige. Ons in de praktijk trekken uit de tegenwoordige boze wereld. Fundamenteel is het gebeurd toen wij tot geloof kwamen. Toen wij werden wedergeboren, 1 Petrus 1 vers 3, tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Of Efeze 2... toen wij met Christus werden opgewekt en met Christus werden gezet, verleden tijd, in de hemel. Want daar is onze plaats. En nu de praktijk, zei een zuster dan altijd. En nu de praktijk. Nou ja, dat is het werk dat de Heer aan ons doet, om ons in de praktijk te trekken uit de tegenwoordige boze wereld. En niet de tegenwoordige boze wereld in het geval dat die boos is. En voor zover dat die boos is. Die tegenwoordige wereld is boos. Dus die wereld, die zei het dan bijna 2000 jaar geleden, de Heer Jezus, de Messias vervolgens, verworpen heeft. Maar het is nog niet anders. Die boze wereld is dat. Die boze wereld die de duisternis liever heeft dan het licht. Een wereld dus waarvan de werken ook inderdaad boos zijn. Maar de wereld in het algemeen heeft geen bezwaar tegen religie. Het CDA heeft geen bezwaar tegen het christendom. Hè? Zeg ik wat geks of? Nee, dat meen ik. Dat is geen verspreking. Dat is geen verspreking. Als ik me verspreek, moet u even corrigeren. Alsjeblieft hoor. Ja, het CDA heeft geen bezwaar tegen het christendom. Ook niet tegen de islam. Nee, maar het is de wereld gewoon. Nou ja, om van de ChristenUnie maar te zwijgen. Het is niet dat ik wat heb tegen het CDA of zo. Maar ja, die zijn in de publiciteit. Dat schijnt wat te gebeuren. Dus vandaag, dus dat houdt je dan toch enigszins bezig. Hoe hebben die mensen dat in vredesnaam? Ik vind het fascinerend, hoor. Maar de enige conclusie die je trekken kunt is, de lui zijn volstrekt in duisternis. We weten niet waar het over gaat. Nee, iemand zei, dat had je van tevoren kunnen weten. Want anders zaten ze niet in de politiek. Dat zou wel kunnen, ja. Maar hoe dan ook, de Heer trekt ons, was de bedoeling, uit deze tegenwoordige boze wereld. En dat in overeenstemming naar de wil van God, die ook inderdaad onze Vader is. En wat is dan die tegenwoordige boze wereld in de praktijk? Waar gaat die Galatenbrief over? En waar gaat die Hebreeënbrief over, die met dezelfde gedachte aan slot eindigt, die de conclusie trekt, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Wij gaan uit dus, uit de tegenwoordige boze wereld en komen buiten de legerplaats terecht. Wat is dan de tegenwoordige boze wereld? En iedereen kan daar met een beetje fantasie en met een beetje goedwillendheid kan vertellen wat er dan boos is in de wereld, want er is zo ontiegelijk veel boos. De Bijbel zegt, er is in de wereld überhaupt niks goeds, eigenlijk. Dus ja, waar hebben we het dan over? Ieder kan er zelf van maken wat hij wil. Maar de Bijbel zegt wat er specifiek is. Want waar gaan die brieven over? Galaten en Hebreeën. Over de tegenstelling tussen de religie van het oude verbond. Nee, van het Mozaïsche verbond. Zeker wel. Religie. Tegenover de vrijheid en daarmee de genade van het nieuwe verbond. En die twee verdragen elkaar niet. Je kan wel een partij voor de vrijheid oprichten, maar de wereld kent geen vrijheid. Het is niet mogelijk. Niet echt. Er is wel vrijheid, maar die is buiten het kamp. Die is bij de Heer. Nee, ik had het niet over de PVV, ik had het over de VVD. Maar wel goed, dat doet er nou niet. Toen maar. Waar gaat het over in Galaten? Over de wet. Over de Mozaïsche wet. Over het verschijnsel dat volgens sommige predikanten, om het maar populair te zeggen, de Galaten, wie ze ook waren, doet er nou niet toe, dat de Galaten die tot geloof waren gekomen nu ook besneden moesten worden. Kortom, zouden moeten leven onder de beginselen, de verplichtingen, de werken die de Joodse religie voorschrijft. Dat probleem kwam je eerder tegen al in Handelingen 15. Daar hebben we nog het eerste en enige en echte concilie aan te danken. In Jeruzalem namelijk. De uitspraak was, nee, gelovigen zijn niet onder de wet. Niet de Mozaïsche en ook niet de Joodse. En toch steekt het ogenblikkelijk altijd weer de kop op. Ik hoor tegenwoordig evangelische predikanten beweren dat we wel degelijk onder de wet moeten leven. En dan noemt men zich evangelisch. Maar dat is geen evangelie. Evangelie is de prediking, volgens de Bijbel, evangelie is de prediking van het nieuwe verbond dat in werking is getreden door de opstanding van Christus. Een nieuw verbond waarvan Jezus van Nazareth, de Christus, de opgewekte, de borg en middelaar is, heet dat. En daar gaan deze beide brieven over. Voor de goede orde, dit is natuurlijk heel snel, de andere keer doe ik er 30 avonden over om de Hebreeënbrief te bespreken. Dat maar anderhalf uur, ja. En maar zoveel kilometer, maar zoveel dubbeltjes. Hoe was het ook weer, Peter? Nou, tot en niet toe. Vandaag vat ik het samen. Hè? De Galatenbrief zegt, God heeft aan Abraham, ruim voordat de wet kwam, 430 jaar daarvoor, is Galaten 3, vers 17. God heeft aan Abraham belofte gedaan. Dat was 430 jaar nog voor de Mosaïsche wet. Zodat Abraham niet eens een wet had. En het was al 2000 jaar na Adam. Nog altijd geen wet. Maar voordat die wet kwam, deed God beloften aan Abraham met betrekking tot zijn zaad, in wie al de geslachten des aardrijks zouden gezegend worden. En Paulus zegt, dat zaad is Christus. Dat staat er, vers 16 van Galaten 3. Het zaad van Abraham in het enkelvoud, het welk is Christus. Kortom, het verbond dat, vers 17, tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet na 430 jaar niet krachteloos gemaakt, enzovoort. En de strekking van het schriftgedeelte is natuurlijk, wij leven sinds dat zaad van Abraham verschenen is, sinds dus het nieuwe verbond is aangebroken, en dus sinds God zijn beloften vervult, niet langer vererft, maar vervuld in Christus. En wat de wet betreft kun je de vraag stellen, waar is die dan voor? En dan zegt vers 19, die is om der overtredingen wil daarbij gesteld totdat het zaad zou gekomen zijn. Dat wil zeggen, de wet doet de overtredingen toenemen, die bestrijdt de overtredingen niet. Nee, dat is de filosofie die erachter steekt, maar dat is een waanidee. Je kunt met wet de zonde niet bestrijden. De Bijbel zegt, wet doet de zonde toenemen. Zit er allemaal in hoor, uitgebreid. Wet heeft geen functie. Daarom zegt hij, en dan schakel ik meteen over naar de Hebreeënbrief, hoofdstuk 7. Daarom is de wet vernietigd geworden. Letterlijk, staat de vertaling. Calvinistisch nog wel. Maar het staat er in Hebreeën 7, de wet is vernietigd geworden, hoofdstuk 7, vers 18 van Hebreeën. Want de vernietiging van het voorgaande gebod, de voorgaande wet, met een Levitisch priesterschap, ook genoemd Aaronitisch priesterschap, dat staat er allemaal, maar ik neem nou niet de tijd om het allemaal te lezen, hè. De vernietiging van het oude verbond dus geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofetelijkheidswil. Er is altijd wel iemand die dat roept, maar de wet is toch heilig, rechtvaardig en goed. Want dat staat in Romeinen 7. En dan zeg je, ja, de wet is heilig en rechtvaardig en goed, maar de wet is zwak en onprofetelijk. Hè? Moet die begrippen wel even serieus nemen. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar je kunt er niks mee. Het is een mooi ding, maar het werkt niet. Het is esthetisch verantwoord, maar het is niet praktisch. Het is niet functioneel. Het is een stukje kunst. Je kan het in een museum ophangen. Dan kan je er nog eens naar kijken. Dat doen wij bij gelegenheid ook. Dan kan je er nog eens naar kijken. En daar nog God danken dat je daar niet onder leeft. Dat kun je ermee aan de muur hangen, ja. En daarna wijzen. Dus het maar niet voor enig praktisch doeleind wil gebruiken, want dat kan niet. Dat is wat de Bijbel zegt, werkt verkeerd. En wat bestrijding van de zonde betreft, in de praktijk werkt genade beter dan wet. En dit is een understatement. Het werkt veel beter dan dat. En dat is waar wij onder leven. En van de wet staat, want de wet heeft geen ding volmaakt, maar is slechts de aanleiding tot of van een betere hoop door welke wij tot God naderen enzovoort. Die eerste hoofdstukken van de Hebreeënbrief, die zeggen dat wij kennen Christus als onze borg en middelaar, die beter is dan Mozes. Staat er? Even snel, hè. Staat boven hoofdstuk 3 in mijn Bijbel. En in hoofdstuk 3 staat het ook inderdaad. Christus overtreft Mozes. En boven hoofdstuk 5 staat in mijn Bijbel, Christus overtreft Aaron. Die twee broers, weet u nog? Mozes die functioneerde als, laten we zeggen, de wereldlijk dan wel politiek leider van Israël. Bij gelegenheid wordt hij zelfs koning genoemd. Eén keer, maar vooruit. Over Israël. En Aaron die de religieus, de godsdienstige leider was van Israël. En die twee horen uiteraard bij elkaar. De beide broers. Het hele punt is dat Mozes en Aaron, op wat voor wijze dan ook, nou op velerlei wijze trouwens, typen zijn van de Heer Jezus Christus, die de koning en hoge priester is van het nieuwe verbond waaronder wij leven. Dat is niet onder wet, maar dat is onder genade. Dat is niet in gevangenschap onder de wet. Dat waren de volgende woorden in Galaten 3, die ik niet meer gelezen heb. Waar Paulus zegt, wij Joden, wij waren in bewaring gesteld. In gevangenschap onder de wet. Maar we zijn nu bevrijd. En in die vrijheid staan wij. En dat is wat de Hebreeënbrief leert. En raad eens wat men met de Hebreeënbrief doet. Men zegt, ja, dat is een brief waarin de schrijver, Paulus waarschijnlijk, zich afzet tegen de judaïserende christenen. Tegen die christenen die menen dat wij als christenen onder de Joodse wet moeten leven. Maar het is heel populair in onze dagen letterlijk. Die zich letterlijk stellen onder Joodse wet. Althans voor zover het hun uitkomt uiteraard. Maar zo werkt het altijd. Het is altijd verbonden met bepaalde mate van hypocrisie. Maar goed, maar meer in het algemeen. Het gaat maar niet om de Joodse wet. Het gaat om een hele beginsel van wet. Dat het leven van de mens geregeld, wetmatig, geregeld zou kunnen worden, zou gebracht worden onder wetsartikelen. En dat het dan beter gaat met hem. In werkelijkheid gaat het niet beter. Het verandert misschien zijn gedrag. Of dat ten goede is, dat weet ik ook niet eens zeker. Maar het verandert misschien zijn gedrag, maar het verandert zijn wezen. In ieder geval niet ten goede. Het neemt de mens gevangen. En men gaat eronder gebukt. Ik ben ervan overtuigd dat als de Heer tot zijn tijdgenoten zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt, dan heeft hij het over de last van de wet die de mens verplichtingen oplegt van de vroege ochtend tot de late avond. Ik bedoel de hele dag door dus, hè? 24 uur. Dat is het Jodendom, als je het consequent neemt. Dat is de wet, dus de uitwerking daarvan op een of andere wijze. Maar deze dingen vinden wij inderdaad geïllustreerd. Eigenlijk, ja, ik ben wel voorzichtig, maar het helpt niks. Hè. Wij vinden die religie geïllustreerd eigenlijk op karikaturale wijze in het Jodendom. Omdat dat een heel extreme, uitwendige religie is. Maar het neemt niet weg dat de Mozaïsche wet en de uitwerking daarvan in de loop van de geschiedenis, en de vervorming daarvan tot en met het Jodendom, eigenlijk, nou ja, in het echt bedoel ik, de illustratie is, de goddelijke illustratie is, het goddelijke voorbeeld is van wat religie, wat wet dus, met de mens doet. Het is demonstratief. Israël, de geschiedenis van Israël, is ter lering van ons. Namelijk, hoe het niet moet en hoe het wel moet. En samenvattend, hoe het niet moet, is de Heer aan de kant schuiven en er wat anders voor in de plaats stellen in de praktijk. Daar hebben we het vandaag nog over. En hoe het wel moet, men zou het voorbeeld volgen van die enkele gelovigen die er waren in de Oud-Testamentische geschiedenis. Dat is Hebreeën 11. Nou ja, en Romeinen 3, of en Galaten 3 natuurlijk, en Romeinen 4, waar Abraham tot voorbeeld gesteld wordt. Maar daarna Romeinen 11, waar we een heel leger, bij wijze van spreken, van zogeheten geloofshelden voorgesteld krijgen, die op hun wijze en in hun omstandigheden gehoorzaam waren aan het woord van God. Dat is het voorbeeld. En aan de andere kant, wij zouden niet in het voorbeeld der ongelovigheid vallen, staat er, het voorbeeld van Israël. Zoals uiteengezet bijvoorbeeld, make a note, in 1 Korinthe 10 en natuurlijk in Hebreeën 3 en 4. Beide schriftgedeelten verwijzen naar in het bijzonder de geschiedenis van Israël in de woestijn, waar zij de Heere verzocht hebben 40 jaren lang. En waarin men hardnekkig geprobeerd heeft, de eeuwen daarna trouwens ook, om de Heer aan de kant te schuiven. En te vervangen door iets of eventueel iemand anders. Maar godsdienst heeft altijd de bedoeling een bedekking te leggen over de waarheid. Godsdienst staat in alle boeken, broeders en zusters. Religie, godsdienst gaat uit van het beginsel dat er dan toch ergens in de mens iets goeds is. De ene religie zegt er is erg veel goed in de mens. De andere zegt er is maar weinig goeds in de mens. Dat is het verschil. En in alle gevallen zegt men, en je moet het, als je nou zus en zo gedraagt, dan kan je dat een beetje onder controle houden. Het slecht onder controle houden en het goede dat er in de mens is ontwikkelen. De Bijbel zegt, er woont in de mens geen goed, er kan niks ontwikkeld worden, hij moet vervangen worden. En dat heet wedergeboorte. Ik kan het niet helpen, dit is Bijbelse boodschap. En al het andere kun je overal mee terecht. Ideeën over hoe het een en ander gemanaged zou moeten worden, hoe iets bestuurd moet worden, hoe iets georganiseerd moet worden en hoe je dan kunt komen tot resultaten. Nou, andersom, je maakt eerst je doelstelling, je targets. Targets heet dat. Ik weet niet hoe je dat schrijft. Targets. Weet je wel. En daarna stel je vast in hoeveel tijd je de target wil bereiken. En daarna stel je vast hoe je dat dan moet doen en met wie samen, want daar gaat het altijd over. In je eentje kan je nooit wat, hè. Bovendien, als je in je eentje kunt, dan kan niemand wat aan je verdienen. En om dat laatste gaat het. Want religie, broeders en zusters, uiteindelijk is het ordinaire. Gewone betekent dat. Ordinaire. Commercie. Gaat om de business. En terwijl de man sprak, schiet me eens te binnen. Terwijl de man sprak en zei kerk, en nog eens kerk. En ik voel in God dat ik u dit moet zeggen. Alleen de uitdrukking al is een volstrekt onbijbelse. Dus die moet zelf verzonnen zijn. Terwijl dat gebeurde, verscheen natuurlijk onder in beeld het Giro-nummer. Dat van ons kunt u ook nog krijgen. Mag u namens onze penningmeester zeggen dat dat toch wel belangrijk is eigenlijk. Maar goed. Want laten we eens wat evangelisch doen vandaag, niet waar? Sorry. Het is commercie. De Bijbel zegt, Petrus zegt, zij zullen van u een koopmanschap, een business, een zaak, een bedrijf maken. Waar het gaat om de pegels. Dan zegt hij, ja Petrus. Zegt, nee, de Heer zei het al, die kwam op de tempel na de zogenaamde, want het was het niet, maar de zogenaamde intocht in Jeruzalem, verscheen hij in de tempel, keek om zich heen. En daarna misdroeg hij zich volstrekt. En handelde zeer ontactisch. Hij keerde de tafelen der geldwisselaren om. Hij joeg het vee eruit. En hun schapen trouwens ook. Nou, in ieder geval, de hele handel. Hij zei, Het zou een huis van gebed zijn en jullie er hebben een huis van koophandel van gemaakt. Dat was zo. Dat is ook niks bijzonders, dat is alle religie. Het gaat om de poen. Ze hebben mij tenminste verteld dat de rijkste, de grootste international, rijkste internationale bedrijf in de wereld is de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, kan niemand het controleren schijnbaar, dus je kan het makkelijk roepen. Maar het hoort er in ieder geval bij de grootste. En dat is ook altijd zo geweest. Nooit een probleem. Het gaat alleen maar om geld. Zonder vergeving, hey, men zag er handel in. En men verkocht vergeving van zonde. En voor de opbrengst bouwde men de grootste kerk ter wereld. Het is toch de grootste nog steeds, of niet? Kerk ter wereld. De Sint-Pieter van het Vaticaan. Weet u nog? Het muntje in het kistje klinkt. Het zieltje in de hemel springt. Dat was het ongeveer. De Duitse versie heb ik ook gekend, maar die ben ik alweer kwijt, van Tetzel, weet u wel. Verkoop van aflaten, verkoop van vergeving van zonde. En soms, als ik sommige zogeheten evangelische activiteiten zie, krijg ik sterk de indruk dat het nog steeds zo gaat. Geld geven en dan gaat de Heer je zegenen, wordt je dan beloofd. Toch? Nou ja, ik heb het mensen letterlijk zo horen zeggen. Dat is niet maar een conclusie. Maar zo is het niet. Religie is business. Maar met religie, broeders en zusters, hebben wij niks van doen. Dat is de legerplaats. Dat is de hele wereld. Daar gaat het om die dingen. Gaat het om macht en geld en dus om onderdrukking. En hoe kan je nou het beste een mens onderdrukken? En uitkleden, uitpersen? Door te zeggen dat je het doet in naam van onze lieve Heer. En als je er wat tegen hebt, dan ga je voor eeuwig verloren en kom je in het eeuwige vuur, of het vage vuur, of iets minder vaag vuur. Maar goed, zoiets. Dat is wat er in de praktijk gebeurt. De legerplaats. En als de apostel het een en ander uiteengezet heeft daaromtrent en gezegd heeft dat de opstanding van Christus de vervulling is van Gods belofte en dat daarmee het nieuwe verbond is aangebroken waarvan Christus de koning en hoge priester en dus borg en middelaar is. Dat zijn de termen uit de Hebreeënbrief. Trekt het einde van de Hebreeënbrief de conclusie: laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende, want voor dat nieuwe verbond, voor genade en voor vrijheid, is in deze wereld geen plaats. Die vrijheid is er niet, en daarom kun je inderdaad politieke partijen oprichten die de V in hun naam hebben staan. Maar ze kunnen er niks aan doen. Vrijheid kan in deze wereld niet bestaan. Er is een goede reden voor. De mens is namelijk een slaaf van de dood, van het verderf en van de zonde. Misschien andere volgorde, maar dat doet er nou niet toe. Van zonde en dood en, als je het niet weet, dan stel ik de vraag anders. Wij worden verlost van, hetzelfde antwoord, van de dood, de zonde en de wet. Als je overwinningsleven wil hebben, ik zal een echte klassieke evangelische term gebruiken, overwinningsleven wil hebben. Ja, dat is onder het nieuwe verbond en in de vrijheid is overwinning op de dood, zodat dat in onze gedachten geen rol meer speelt. Overwinning op de zonde, die in onze gedachten ook geen rol meer speelt. Althans, het beheerst ons niet. Ik zeg het niet helemaal goed, het beheerst niet. Hè? De dood zou niet meer heersen, de zonde zou niet meer heersen. En de wet niet, uiteraard. En zonde en dood, ja, daar heb je niet al te veel grip op. Niet direct, alleen indirect wel. Maar wat wet betreft, daar heb je directe verantwoordelijkheid voor. Om daaruit te gaan, en je te melden bij de Heer Jezus Christus. En dan nog wat, want de uitdrukking aan het eind van deze Hebreeënbrief, laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats, werd in de voorgaande hoofdstukken voorafgegaan door een andere, namelijk, laat ons dan gaan. En toen was het niet buiten de legerplaats, maar toen was het, laat ons gaan in, binnen, het heiligdom. Dat wil zeggen, dat was, even terugbladerend, Hebreeën 10, vers 19. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote, dat is een van de termen voor hoge priester. Terwijl wij hebben een grote priester over het huis God, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. Dat wil zeggen, wij gaan toe, wij naderen tot hem en dat is in het heiligdom. En gezamenlijk heet dat in vers 25, onze onderlinge bijeenkomst, want als wij, u en ik, als wij naderen in het heiligdom tot Christus, wil zeggen dat wij daar dan, gezamenlijk, onderling, is het vertaald, dat we daar dan bijeenkomen en daar elkaar ontmoeten. Ja. Niet pas in de toekomst, broeder, nee, in het heden ontmoeten wij elkaar daar. Waar? In het heiligdom. En deze woorden, die vinden we eerder in de Hebreeënbrief al, namelijk in het einde van hoofdstuk 4, vanaf vers 14, daar staan diezelfde woorden ook. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat is dus in het heiligdom. Laat ons toegaan tot de troon der genade. Het zal toch duidelijk zijn dat het niet om de troon gaat. Niet letterlijk en zelfs niet eens zo eenvoudig overdrachtelijk. Men zou naderen tot degene die op de troon zit, uiteraard. Degene die koning en hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. En daarna is de vraag, waar staat die troon dan, tot welke wij naderen? Waar gaan wij dan met vrijmoedigheid in, Hebreeën 10? Nou ja, in deze hoofdstukken, met name hoofdstuk 9, heel uitgebreid, wordt uiteengezet dat heiligdom is in de hemel zelf. Daar is die troon aan de rechterhand Gods in overeenstemming met Psalm 110. Daar heeft de Heer, Heer Jezus, eer en heerlijkheid ontvangen, Hebreeën 2. En geestelijk gezien aanschouwen wij hem daar. Hè? Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die troon. En tot die troon zouden wij naderen. Dat wil zeggen, wij zouden ons onderwerpen aan hem die op de troon zit en het is in de hemel. Dan zegt u, dat is toch wel erg ver weg. Dan zeg ik, nee, het is niet ver weg, want wij zijn met Christus opgewekt en gezet in de hemel. Dat is niet ver weg. En dat is de reden waarom hij ons hoort. En wij in gemeenschap met hem wandelen en waarom hij in ons is en wij zijn in hem. Johannes 17, we zijn met hem direct verbonden, één plant met hem geworden en in hem gezegend met elke geestelijke zegening in Christus, in de hemel. Dus waar gaan we naartoe? Waar is de Heer? Nou, er zijn twee antwoorden op. De ene is, het eerste is, in de hemel. En Colossense 3 zegt, en onze levens, uw leven, schrijft de apostel, uw leven is met Christus verborgen in God. En zal pas in de toekomst geopenbaard worden. En aan de Filippenzen schrijft hij, ons burgerschap is in de hemel. En tot hem zouden wij naderen. Of zo moeten we gewoon zeggen, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Of zingen we, zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Maar waar is dat koninkrijk dan? En het antwoord is, verborgen in de hemel. Maar er is één antwoord, in de hemel. Maar omdat het in de hemel is en dus niet bij de tegenwoordige boze eeuw hoort, omdat het daar een ontrokken is, kun je het op horizontale vlak zeggen, het is buiten de legerplaats. Het is niet in de samenleving als zodanig. Het is niet in de volkeren als zodanig. Het is daarbuiten. En dat is waarmee dan de Hebreeënbrief eindigt. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Daar is lang het laatste niet mee gezegd. Want als u nog even, voordat wij gaan pauzeren, met mij Hebreeën 13 opzoekt. Dan kunt u in de pauze even over een moeilijke tekst nadenken. Daar staat in vers 10, dus twee versen verder terug van Hebreeën 13. Daar staat, wij hebben een altaar. Nee, niet letterlijk. U weet wat er gebeurd is, hè? Men schrokken ze, we hebben helemaal geen altaar. Weet je wat? We gaan er een figuur zagen. Of hoe ze, ik weet niet hoe ze een altaar bouwen, maar de figuur zagen denk ik altijd maar. En dan kom je in een kerk en dan wijzen ze je aan, dit is het altaar. En voor het altaar en op het altaar en naast het altaar en weet ik veel. Dus dan hebben ze een altaar. Maar u begrijpt toch dat het overdrachtelijk bedoeld is. Het altaar is de uitbeelding van de dienst aan God. Ik zei niet godsdienst. Dus het altaar is de uitbeelding van de dienst aan God. En wij hebben een altaar, want wij zouden God dienen. Wij zijn namelijk bekwaam gemaakt om dienaren te zijn. 2 Korinthe 3 van het nieuwe verbond. Niet van het oude. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Wat daar staat is dat wij leven van het altaar, wij eten van het altaar, want de zegeningen die wij van God ontvangen komen in ieder geval voort uit dat wij hem dienen. Zoals ook de oudtestamentische priesters leefden van wat ingezameld werd voor de Heer. En zelfs tamelijk letterlijk aten van het altaar, niet helemaal letterlijk, maar tamelijk letterlijk, wat voor het altaar bestemd was en dus voor de Heer, daarvan was weer een deel bestemd voor de priesters, zij aten daarvan. Was de bedoeling. Er werd ook misbruik van gemaakt, ja. Maar ook wij hebben een altaar. Maar daarvan kunnen degenen die de tabernakel dienen, niet eten. Die hebben de macht niet, het recht. Betekent dat niet. Dat wil zeggen, zij die vasthouden aan een dienst onder het oude verbond, hebben geen recht om te leven uit de genade van het nieuwe verbond. Als je vasthoudt aan de oudtestamentische wet, kun je op geen manier aanspraak maken op de zegeningen in de praktijk van het nieuwe verbond. Later schrijft Paulus, indien we hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Dat is precies hetzelfde. Indien wij hem verloochenen als hoge priester en koning van het nieuwe verbond die wij zouden dienen, waarom zou hij voor ons zorgen? Dat doet hij dan ook niet. Op geen enkele wijze. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. En dan komt er een moeilijke zin. Want welker dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelver lichamen van die dieren werden verbrand buiten de legerplaats. En wat hier gebeurt, is dat verwezen wordt naar oudtestamentische, mosaïsche rituelen. En hier wordt in het algemeen gezegd dat weliswaar bloed van stieren en bokken eventueel. Dat bloed bij gelegenheid gebracht werd in het heiligdom, dat wil zeggen in de tabernakel en later de tempel. Maar de lichamen van die dieren waarvan het bloed in de tempel gebracht werd of in de tabernakel, die lichamen werden verbrand, volgens voorschrift, buiten de legerplaats. Dat was buiten Jeruzalem later, en in de dagen van de doortocht door de woestijn, zal ik maar zeggen, was het buiten het legerkamp van Israël. Heb u dat? Waar bleven die dieren? Wel, hun bloed, hun leven. Hun bloed werd gebracht in het heiligdom. En dat wat er van over was aan uitwendige dingen, wel, het uitwendige werd verbrand buiten de legerplaats. Als afval dus. Hebben die nog? En waar wij, ik zal het anders zeggen, en waar ons leven met Christus, Colossense 3, verborgen is bij God, waar wij een leven, ook een praktisch leven, een wandel hebben in de hemel, heeft het voor consequentie dat onze uiterlijke aardse verschijning, om zo te zeggen, alles wat daarbij hoort, zich dus in de praktijk bevindt buiten de legerplaats en daar smaad uitdraagt. En het is één en dezelfde beweging. Het ingaan in het heiligdom projecteert zich op aarde als een uitgaan buiten de legerplaats. Andersom niet, hoor. Zijn er mensen die gaan uit buiten de legerplaats, die gaan in de woestijn wonen, gaan een paar jaar paal zitten, of gaan in een grot wonen, of wat ze maar deden, die kluizenaars, of misschien nog wel doen, dat weet ik niet. Dan waren ze toch buiten de legerplaats. Anderen verhuisden naar, emigreerden naar een ver land over zee, ver van de oude wereld, waren ze ook buiten de legerplaats. Maar dat is het niet, hè. Hoewel het kan helpen, maar dat is het niet. Het gaat erom primair dat men ingaat in het heiligdom. En als men daarna om zich heen kijkt, hier op aarde beneden, dan zingt men. Ja, met dank aan broeder Bos. Dit is mijn wereld niet, ik hoor er niet bij. En als je daarvan schrikt dat dat zo is, moet je niet hard teruglopen. Want als je terugloopt de legerplaats in, dan loop je uit het heiligdom. En dan niet zeggen dat de Heer dan niet meer trouw is en niet meer voor je zorgt. Je bent zelf ontrouw. Omdat je vriend der wereld wil zijn en wie een vriend der wereld wil zijn is vijand van God. Het staat allemaal gewoon zwart op wit in de Bijbel. Broeder en zusters, het is niet moeilijk. Het is gewoon zwart op wit. Het is gewoon radicaal. Daarna zeg ik, deze uitspraak, laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaad uitdragen, is binnen de smalle context dus ontleend aan vers 10 en 11, in het bijzondere aan vers 11, en daarmee aan symboliek. Als u typologie wil noemen, mij ook best, aan de typologie van de Mosaïsche wet. Er werd geïllustreerd hoe het nieuwe verbond in elkaar steekt. Maar het zal u gedacht zijn wat er zo al ook in het Oude Testament zich afspeelde buiten de stad en daarmee buiten de legerplaats. Het komt vele malen voor in de loop van de geschiedenis en daar willen we vanmiddag nog over hebben.